Het zal je maar gebeuren. Je staat midden in het leven en krijgt te horen dat je een ziekte hebt. Mogelijk levensbedreigend. De wereld om je heen raast door terwijl jouw leven stil lijkt te staan. Wie ben je met diagnose kanker of een andere levensbedreigende ziekte? Niets is meer hetzelfde. Is er nog hoop op herstel? En hoe ga je om met het grote niet weten? Welkom bij mijn podcast. Ik ben Margot Mone, levenscoach, verhalenvanger in woord en beeld en verteller en altijd al nieuwsgierig geweest naar wat anderen beweegt en naar datgene wat er niet verteld wordt, maar er wel is. Daarnaast is de dood vaak langsgekomen in mijn leven en draag ik graag bij aan het bespreekbaar maken van de dood en de emoties die het met zich meebrengt. Deze keer neem ik een podcast op met iemand die ik heel goed ken en met wie wij hebben samen iets beleefd waar we graag ook samen op terug willen kijken. En die persoon is mijn man, Luc Boon. En die zit hier tegenover me. Dus welkom, Luc, in mijn podcast.
Welkom. Ja. Dankjewel. Aan de keukentafel.
Aan de keukentafel, ja. Luc, zou jij in het kort willen beschrijven wat er is gebeurd met jou? Of eigenlijk, hè, je hebt kanker gekregen, maar welke kanker was dat? En over welke periode hebben we het dan in jouw leven?
Dan moeten wij teruggaan naar 2005. Eigenlijk heb ik in de periode daarvoor nooit veel ingrijpende dingen meegemaakt. Mooi leven, goede gezondheid. Alles ging vanzelf, om het zo maar te zeggen. En toen ineens niet meer. Toen begon ik mij ziek te voelen. Ik had wat buikklachten, vermoeidheidsproblemen. Dan ga je toch ook weer denken dat dat komt door hard werken, door andere factoren. Tot ik ondervond onder de douche dat ik een behoorlijke knobbel had in mijn lies aan één kant. Nou, dan schrik je. En toen die andere kant ook. En toen dacht ik van, en ik ben fysiotherapeut, dus ik weet iets van het menselijk lichaam. Toen ben ik meteen in alle paniek naar mijn oksels gegaan en daar zaten ook forse klieren. Ja, en dan weet je eigenlijk wel dat het foute boel is. En dat was het ook. Eigenlijk heel snel met de huisarts overlegd. Dat duurt dan altijd even. Het duurt altijd te lang, maar achteraf gezien ging het allemaal nog redelijk snel. Ja, en dan kom je in de molen van onderzoek bij een internist. Foute boel, allerlei onderzoeken. En toen kwam eigenlijk het finale antwoord dat ik non-Hodgkin had. In een zeer agressieve, snel groeiende fase.
Ja, de momenten kan ik me nog zeer levendig herinneren. En kan jij nog terughalen? Er kwam natuurlijk een moment dat je had een vermoeden. We hadden allebei een vermoeden, hè? Maar je had ook een vermoeden. En op een gegeven moment wordt dat vermoeden bevestigd en krijgt het ook een naam. En wordt ook heel duidelijk concreet gezegd, hè, wat je hebt. Kan je dat moment nog terugpakken?
Ja, eigenlijk wel. Dat begon eigenlijk met een blinde paniek. Dat ik bij een internist in het andere ziekenhuis ook uitsprak van, dit is niet goed. En toen zei hij ook van, nee, dit is inderdaad niet goed. We gaan het onderzoeken. En toen zei ik ook tegen hem van, en nou word ik bang. En toen keek hij me aan en zei hij, hoe bedoel je? Ik zeg, ja, wat nou ga je mij vertellen dat ik dat onderzoek maandag heb en dat onderzoek de dinsdag daarna en dat onderzoek de woensdag daarna en dan kan ik over een maand terugkomen voor de uitslagen. Ik zeg, maar nou, kijk maar eens in mijn ogen. Hier is een man in paniek. En toen keek hij mij aan en toen maakte hij daar toch wel een grapje van. Dat hij zei van, zo jongen, je lijkt Balkenende wel. De toenmalige president, minister-president. Ja. En ik zei, wat als dat zo is, dan ga ik naar huis en dan pak ik mijn pyjama en dan kom ik bij EHBO naar binnen, want daar gaat het niet gebeuren. En toen heeft hij ook alle medewerkers gegeven. Onderzoeken zijn ontzettend snel gegaan. En gaande die onderzoeken, en dat praat ik over een week, een botboring, er werd een klier uit mijn lies gehaald, er werd een biopt genomen uit mijn okso. Ja, dan weet je ook wel dat het eigenlijk dat je ook wel de klos bent, om het zo maar te zeggen.
Mm-hmm.
En dat was ik ook.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja.
Het was meteen echt een foute boel. Heel fout, hè? Wat ja, was het? Relatie 4 of zo, hè?
3B.
Of 3B, ja.
Ja, dat was de meest agressieve vorm die ze hadden. Ja, je hoort die verhalen wel van anderen, maar ja, dan kwam het eigenlijk ook zo ontzettend dichtbij. Het zaadje was 3, 4?
3, toen het begon, 3, ja.
Ja, en dat is...
Misschien zelfs pas 2.
Ja, dat was wel zeer emotioneel allemaal. Ja, dat stort alles in. Dan ben je van een gezonde vent met een gezond gezin, ben je ineens... Ja, prognoses waren in die tijd ook niet goed, hè? Ik praat over 2005, 2006. En dan hoop je maar dat de medische wereld je kan helpen. Nou, daar zag het in het begin ook helemaal niet naar uit. Dus behalve dat je je ellendig voelt en dat je gaat starten met een hersteltraject in de vorm van chemokuren, waar je heel ziek van wordt. Maar dat was het ergste nog niet, maar ze liep ook niet. 8 stuks. Ja, dan ben je weer 4 maanden verder en dan, ja, dan ben je eigenlijk nog steeds bij dieptepunt. Dieptepunt.
Mm-hmm. Heb je ooit echt gedacht, ik ga dood? Of dit zou echt wel eens het einde kunnen zijn?
Ja. Nee, denk ik niet. Maar je moet ook niet onnozel wezen en denken dat het voor jou allemaal niet geldt, hè, die wetten. Dus ik dacht dat ik wel wat aan kon. Maar je kunt het niet met wilskracht, je kunt het niet met... ja, je hebt hulp nodig van de medische wereld. En die waren op dat moment, waren die nog sterk in ontwikkeling. Ik heb massa gehad dat ik non-Hodgkin heb gehad. Omdat dat veel voorkwam en... Als dingen veel voorkomen, dan heeft de medische wereld daar meer oog voor, omdat daar meer onderzoek naar uitgaat. Mm-hmm. Maar had ik een ander raar iets gehad, dan was ik kansloos, denk ik.
Ja. Ik kan me wel herinneren, ja, dat jij er zo naar keek. Niet per se wat je nu zegt, maar dat jij wel een soort van reële blik erop had. Ja. Dit zijn mijn kansen.
Ja.
Maar ik weet wel... ik kan me nog herinneren dat we voor het eerst hier in Gelderop in het ziekenhuis waren. En dat ze, zonder dat het woord kanker ooit in de mond was genomen, dat heeft best wel even geduurd, hè, voordat dat gezegd werd.
Ze versprak zich.
Ze versprak zich, ja. En ja. Ik verschoot, terwijl ik het eigenlijk al lang wist. Ja, ook, maar het is natuurlijk een verschil dat je het aanvoelt of dat het ook gezegd wordt. En toen zegt ze, ja, voor dit traject wat jullie... samen in moeten
dan
of iets.
Dan moeten jullie toch samen doorheen.
Ja, en toen dacht ik, oké, wat is hier nog niet verteld dan?
Ja, ja.
Dat kan ik me nog wel herinneren.
Ja, het werd eigenlijk bevestigd dat we eigenlijk allebei wel een beetje wisten. Ik wist het onder de douche al. Ik weet er zover iets vanaf dat ik denk van, het is of Hodgkin of non-Hodgkin.
Ja.
Ja, nou, dan blijkt het dus non-Hodgkin te zijn. En ja, dan weet je ook, hoef ik jou niet te vertellen... wat daar de prognose voor was op dat moment.
Ja, nou ja, dat was natuurlijk ook, hè, want ik neem aan dat je nou doelt op mijn vader, hè, ja, die daaraan overleden was in 1996. Dus mijn allereerste gedachte was, oké, ik raak je kwijt.
Ja.
Ik word weduwe op mijn, wat was ik? Kan ik niet meer terugrekenen, maar 42 of zo, of 41.
Ja.
Dat is wel even door me heen gegaan, maar inderdaad puur terugkijkend op, nou ja, ik weet het verloop, hoe het verloop kan zijn. Maar al heel snel heb ik me echt wel gerealiseerd van, ja, maar goh, dat hoeft echt helemaal niet zo te zijn. Want Luc is een ander mens, die zit anders, die kijkt anders tegen zichzelf aan, tegen het leven aan, tegen de wereld aan. Die heeft een andere leeftijd, daardoor veel meer kans van slagen. En het was, wat was het, ongeveer een kleine 10 jaar verder in de ontwikkeling van de behandelingen. Dus ik weet nog dat ze bij jou op een gegeven moment iets noemde, een of ander behandeltraject. Maar dat deden ze al bijna niet meer, want dat was achterhaald. Terwijl bij mijn vader weet ik nog of ze mee wilde doen, of hij mee wilde doen. Een medisch experiment. En één van die dingen was dat wat bij jou toen al achterhaald was.
Mijn eerste chemo was Maptera. Dat weet ik nog. En toen, na 4 chemo's, bleek dat die niks gedaan hadden. En toen zei dokter Smees, de internist, wij gaan nu het volgende doen. We gaan naar Chopmaptera. Dat is 100 keer sterker. Ja. Dat praat je over een periode van 4 maanden eigenlijk. Zo snel die ontwikkeling ging. En toen het later, toen wij in Nijmegen kwamen, toen zei de non-Hodgkin-man van Nederland, die zei, als je tijd hebt, dan blijf je in leven. Met andere woorden, dan praat je niet over jaren, maar geef ons eens maanden. Geef ons tijd en dan gaan we je redden.
Ja. Ja, dat weet ik ook nog wel. Dat ging echt heel, heel hard. En dat weet ik ook. Jij benadert ook heel anders. Wat heel goed verklaarbaar was, hè, als ik naar mijn vader keek en naar jou. Je had ook echt veel meer kans. Maar ik weet ook nog, want we hebben het er van tevoren over gehad. Hè. We hadden net hier het nieuwe huis. We hadden Saartje. We hadden samen afgesproken. Dat heb ik ook echt zo gedaan en jij ook. Jij zei toen tegen mij, Margot, ik zorg dat ik er heel uitkom. Zorg jij dat het huis klaar is als ik weer terugkom. Hè? Want we hadden net de sleutel voor die jij naar Nijmegen ging. En zorg voor Saartje en jezelf. En dat hebben wij gedaan.
Ja.
En ik weet nog wel dat heel veel mensen ook dat best raar vonden misschien. Maar voor ons werkte het. En we hadden ook, denk ik, wel meer dan genoeg aan onszelf. Omdat we even geen ruimte en energie en aandacht konden hebben voor anderen om zelf overeind te blijven.
Ja.
Dat weet ik nog wel.
Ja, klopt.
Ja. En ik weet ook nog, en dat vond ik dan weer van die hele mooie dingen. Op een gegeven moment, jouw chemokuren, die sloegen allemaal niet aan. Hè? En toen kreeg jij, we hadden het er gisteren nog over, 1 kuur die wel aansloeg.
Fludarabine.
Ja, die. En dat ik toen gebeld werd door mijn zandbakvriendje van vroeger, zeg maar. Hè? En die belde op, die had gehoord dat jij ziek was. En ik vertelde eigenlijk het verhaal. Hij is ook arts, dus ik kon ook wel wat medische termen gebruiken toen. Die wij ook wisten, omdat wij er zo middenin zaten. Dus dan kan je ook echt alles nog benoemen. En ik weet nog dat hij stil viel. En ik dus ook. Omdat dat de kuur was waar hij was gestudeerd. Ja, ja. Ik vond dat, ja, nou, je kan geloven of niet in synchroniteit, maar ik vond dat zo waanzinnig mooi. Ja. Dat vond ik sowieso door het hele proces heen wel.
Ja.
Vond je niet? Ja, dat heb je natuurlijk anders ervaren dan ik, hè? Ja, ik ben niet anders.
Ja, ja, dat is, ik kijk toch niet met hele negatieve gevoelens naar dat hele traject, maar
Nee. Ja, dat raakt je nog steeds. Ja. Ja.
Dat is iedere keer ook als je naar op controle kwam. Andere mensen die, ik moet er wel bij zeggen voor het verhaal dat ik een stamceltransplantatie heb gehad. Een aantal maanden quarantaine. En dat je dan, als je terugkomt op controle, dat mensen die het overleefd hadden, dat was een select groepje waar ik bij mocht horen, ook aangaven van, ik kan het niet zien als ik die afdeling zie, als ik dat ruik, dan word ik al spontaan misselijk. En ik werd er gewoon helemaal blij van als ik daar kwam.
Ja. Ja.
Eigenlijk altijd.
Ja.
Gewoon emotioneel en ook, ja, ik heb daar ja, mensen hebben mijn leven gered. Dus.
Ja.
En zo voelt dat ook. En ja, ik ben heel ziek geweest. Ik heb daar... Soms denk je niet dat je nog dieper kunt. Nou, dat kan echt wel, hoor.
Hm.
En dan toch nog... als ik het zie, denk ik van... Oh, was het best wel... Ja, je begrijpt me. Geen fijne tijd, maar wel een tijd waar je dan toch aan terugdenkt van... Oh, dat is toch wel heel bijzonder geweest allemaal.
Ja, nou ja... Ik denk dat we dat ook wel gemeen hebben. Hè? Dat we zijn alle twee diep gegaan op een hele andere manier. Hè?
Ja.
Jij moest er zelf doorheen. Ik moest het aanschouwen. Wat ook helemaal geen fijne rol was. Maar dat we ook alle twee echt ervaren hebben wat de mooie kanten eraan waren. En voor mij was dat onder andere het moment. Dat zal ik nooit vergeten. Ik ging met mijn zus daar naartoe toe, naar Nijmegen. Toen kreeg jij... Echt het zakje met de cellen van de donor.
De stamcellen.
Hè, de stamcellen, de anonieme donor. En jij was bijna afgefikt toen. Hè, om te zorgen dat je lijf die cellen of die dingen aan kon nemen. Was je bijna met bestraling en chemo's tot 0,001. Ja. Nou ja, je leefde nauwelijks meer. Maar toch dat moment dat zakje er aan werd gehangen. Dat zal ik nooit vergeten. En dat vond ik zo mooi. Omdat wat ik toen zag en voelde tot in iedere vezel van mijn lijf, is wat dat jij, ja, dat raakt mij dan weer als ik daaraan terugdenk. Dat jij volledig open stond om het aan te nemen. En ik voelde het was een anonieme donor die jou niet kende. Achteraf denken we misschien te weten dat het een vrouw was geweest die wellicht daarna zwanger werd, maar dat weten we allemaal niet zeker. En dat. Jij het absoluut helemaal aan hebt genomen en zij het onvoorwaardelijk gegeven heeft. En dat vond ik zo mooi. En ik weet nog dat ik toen tegen mijn zus zei van, dit komt wel goed. Als dit zo voelt, en toen zijn wij ook de kamer uitgegaan. Dat waren ook dingen die mensen echt helemaal niet begrepen. We zijn naar de overkant van het ziekenhuis gegaan. En we hebben een fles wijn besteld. En we hebben gambas en pasta's. Gewoon om het leven te vieren. Ja. Want omdat ik voelde toen van... Dit is aan jou. Dit is helemaal aan jou. En ik kan naast je bed gaan zitten. Maar dit is aan jou. En die ruimte die geef ik jou vanuit heel mijn hart. Zeg maar. Dat weet ik nog. En dan denk ik, ja... Dat zijn toch hele mooie momenten om... Het is niet alleen maar naar, hè? Het was pittig, maar ook heel mooi.
Ja.
Ja. Hey, en... Als je kijkt naar jouw ziek zijn, zeg maar, had meerdere fases, hè? Want we hebben natuurlijk naast het reguliere traject ook het alternatieve traject ingeschakeld, hè?
Ja.
Als je daarop terugkijkt, wat heeft dat jou gebracht?
Heel veel, denk ik. Ik heb in die periode iedereen verbaasd met het feit dat ik in het voortraject dat mijn bloed goed bleef. Dat mijn hemoglobinegehalte, mijn ijzergehalte in het bloed goed bleef. En dat snapten ze eigenlijk niet, want ik had al lang bloed bij moeten hebben. En ik schrijf dat ook toe. Aan het traject dat we bewandeld hebben met een ortomoleculair arts die ik kende vanuit mijn werk als fysiotherapeut, waar we veel mee samenwerkten, ook toen hij nog gewoon huisarts was, en een antroposofische huisarts die dat ondersteunde, niet met extra gif en extra medicatie en extra penicillinekuren of zo, maar met zink, met selenium, met supplementen, met Maratax onderhuidspuiten, met druppeltjes, homeopathische druppeltjes om de ijzeropname te bevorderen. En ja, weet je, dat, Nijmegen, Radboud heeft daar nooit iets mee gedaan. Dat is het enige eigenlijk wat ze een beetje in mijn ogen hebben laten... Ja, dat is een gemiste kans geweest.
Mm-hmm.
Maar dat heeft wel veel gebracht. Het heeft in ieder geval voor gezorgd dat ik dat voortraject goed doorkwam. En dat ik eigenlijk me best wel binnen de normen best wel oké voelde. Ik kon best wel functioneren nog. Ik kon er gewoon ook wel de lol inzien van alles. Ik had ook de krachten voor.
Ik weet nog, Luc, toen had je een dagopname voor de chemo. Weet je nog, hier in Geldrop?
Oh ja.
En de eerste keer dan dat je op een bed lag, hè, want eerst was het de stoel, maar dat was toch wel erg heftig. En toen kreeg je dan toch een bed toegewezen. En we hadden ook bedacht dat jij het ook niet fijn vond en ik eigenlijk ook niet om heel de dag in je bed te zitten.
Nee.
Maar dat jij gewoon aan zou geven als je iets nodig had of dat je wilde dat ik kwam. En op een gegeven moment toen belde jij. Dus ik dacht, oh nou ja, je zou wel willen dat ik kom of zo. Of je bent iets vergeten. En toen zei jij van, ja of ik een zakje treats wilde komen. Iedereen ging daar boven een zakje te spugen.
Ja, ja.
En jij belde op of ik een zakje treats kwam brengen.
Ja, ja, nou, ik laat er ook hoor. Geen coke over mijn nek heen.
Ja,
ja, was een beetje te enthousiast.
Ja.
Ja.
Hey, en als je dan toch zo terugkijkt, hè, wat was voor jou, waarin kwam je jezelf echt het meest tegen? Wat was voor jou het moeilijkste stuk? Hè? Was dat het fysieke? Was dat, ik noem een paar dingen op om je ook een beetje op ideeën te brengen misschien. Ja. Was dat om misschien het idee om ons achter te laten? Was dat de angst voor de dood? Wat was het? Wat was voor jou het moeilijkste stuk?
Ja, dat zijn wel een aantal dingen. Eén, uiteraard jullie achter te laten. Jonge dochter, lieve vrouw. Niet zozeer bang voor de dood, denk ik. Meer het feit dat je ook heel veel verdriet hebt dat je mensen zo achterlaat. Fysiek dacht ik van, dat trek ik wel. Dat is een van mijn eigenaardigheden, dat ik toch wel redelijk kan afzien en ook wel diep kan gaan, zonder dat ik dat nou echt zo heel erg vervelend vind. Dat klinkt ook weer heel raar, maar ik had echt zoiets van, nou, ik kan echt veel hebben. En dat is ook eigenlijk allemaal goed gegaan en het begon eigenlijk een beetje in de problemen te komen met de mindset. Op het moment dat het traject voorbij was en de stamcellen hun werk hadden gedaan en ik beter ging worden. En dan is het spoorboekje klaar. Dan zou het dus goed moeten zijn en ik voelde me zo ellendig.
Yeah.
Ik had longproblemen, ik had een halve liter zuurstof per minuut. Toen kreeg ik 1 liter zuurstof per minuut. En dat is opgebouwd naar 2,5 liter zuurstof per minuut. Ik zat erbij in een stoel met mijn dunne witte beentjes, armen, petje op, slang in mijn neus. Ik kon bijna niet meer lopen. En iedereen zei dat het goed met me ging. En dat daar ging ik niet zo goed in. Want als ik denk, als dat goed is, dan. En toen, dat was ook het moment dat ik, nou fijn, jij hebt mij ook een paar keer in het ziekenhuis moeten brengen. Mm-hmm. Omdat het
met 180 kilometer.
Ja, dat niet ging. Ja, en dat blijkt dat je een saturatie hebt van 280. En ja, dat je dan gaan lichaamsfuncties in de problemen komen. En dan denk je het alleen maar naar het fysieke, maar ik zat er even helemaal doorheen, ja. En ja, dat is dat moment dat je op een gegeven moment ook een beetje die focus kwijtraakt.
Dat weet ik nog, ja. Jij kwam terug en je was natuurlijk maanden in Nijmegen geweest. En op een gegeven moment, ik ben 1 keer een middag naar een afscheidsmiddag geweest van een training die ik gevolgd had. En toen heeft iemand anders de honneurs waangenomen door naar Nijmegen te gaan. Het was 1 keer dat ik er niet was. Hè, dat zul je altijd zien, dat gaat dan zo. En toen kwam ik thuis en toen kreeg ik een telefoontje dat. Of jij was thuis. Jij mocht in 1 keer naar huis. Dus, maar ik weet nog, jij kwam thuis en dat iedereen ook zei van, oh, wat fijn hè, dat hij thuis is. Zo fijn, fijn voor jullie. En toen dacht ik, oh my god. Ja, natuurlijk was het fijn, heel fijn dat je er weer was na al die tijd. Maar het was zo zwaar. Jij moest. Ik was kapot. Ik heb al die jaren alles gegeven. Ik was op, ik was aan. En ik kreeg een man thuis. En dat raakt me dan nog. Die kon niks. Je werd depressief. Jij moest om het uur eten. Het huis moest steriel zijn. Iedereen wilde van alles van ons. De meeste mensen waren wel veel verder dan het punt waar wij nog waren.
Ja.
Ik moest voor Saartje iedereen buiten de deur houden. Want er mocht nul bacterie in huis komen. Nou, dat valt niet mee als je kind op de kleuterschool zit. Dus ik vond
niet afspreken.
Ja, ik vond het heel zwaar toen. En toen raakte jij inderdaad, jij was je focus kwijt en ik zag jou wegglijden. Toen dacht ik, godverdorie, het zal toch niet gebeuren dat hij hier goed doorheen is gekomen. En toen wist ik ook, nu moet ik iets doen. Je hebt het al die tijd zelf gedaan. Je hebt het al die, ja, niet alleen natuurlijk, want dat kan niemand alleen, maar wel echt zelf. En toen dacht ik, oké, en nu moet ik iets doen voor jou, want hier kom jij niet uit.
Ja.
In Nijmegen wisten ze het niet meer en toen heb ik je teruggebracht naar het ziekenhuis. Zo van, het ging niet meer thuis. Je viel om, je kon niet eens maar rechtop zitten. Je was, die zuurstof, je zegt 2,5, je zat bijna in de 5 liter toen. Want het was één streepje af van de maximale, wat je nog kon krijgen, dat weet ik nog. En toen werd je weer opgenomen en weet je wat, toen je met meneer Pastoor op de kamer lag, zeg maar.
Oh ja, ja.
Ja, en ja, dat was het moment dat ik echt, misschien wel het enige moment tijdens echt het traject dat ik dacht van godverdorie, het zou zomaar eens kunnen dat hij toch niet haalt.
Nou, ik denk dat was ook, in die fase speelde dat waarschijnlijk bij mij ook wel. Ik denk van, ik heb nou hier alles voor niks gedaan, hè? Want ik heb dat eelt op mijn ellebogen van het spugen dat ik uren en uren boven het toilet hing. Zo ziek kon je volgens mij niet worden. Maar dat kan echt wel.
Ja.
En dan heb je dat allemaal doorstaan. En dan heb je dat spookboekje helemaal mooi, dat hele traject doorlopen. En dan gaat het alsnog fout. Maar dat stond nergens beschreven.
Nee, bij niemand, hè?
Nee, dat stond nergens beschreven.
Nee. Nou ja, ik weet nog wel dat ik had natuurlijk enorm veel collega's om me heen die vanuit een holistische visie werkten. En ik wist ook, ik moet een van hun om hulp gaan vragen. Want dit moet op een ander niveau gebeuren dan tot nu toe is gebeurd. Toen heb ik echt ben ik heel erg op mijn gevoel afgegaan bij wie ik moet zijn. En via ben ik daar ook heel snel terechtgekomen. Dus daar was ik ook enorm dankbaar voor. Hm. De hulp die aan alle kanten op dat vlak geboden werd. En de volgende avond zat ik bij iemand die eigenlijk hebben we heel de avond samen zitten mediteren. Ik wist helemaal niet wat hij deed. Ik ben puur op mijn gevoel afgegaan en hem gevolgd. En ik heb jou wel om toestemming gevraagd, weet ik nog. Van, vind je het goed dat ik dat doe? Zonder dat ik precies wist wat ik ging doen. En toen zei hij van, ja, graag, doe maar, fijn. En ik ben daar naartoe gegaan. En hij heeft mij toen een vraag meegegeven voor jou. En ik ben naar huis gereden. Ik snap werkelijk nog niet dat ik dan levend thuis kwam. Want ik kon alleen maar huilen in die auto. Omdat ik zo voelde wat er gebeurde op de een of andere manier. En ik was niet eens huilen van verdriet of zo. Niet per se, maar het waren gewoon tranen. En toen kwam ik thuis en toen heb ik jou om 's avonds om 11 uur nog gebeld. Dan had ik ook afgesproken met de afdeling van, luister, ik moet Luc nog bellen vanavond. Hm. Nou, dat vonden ze oké. Toen heb ik jou die vraag gesteld en jij brak, dat weet ik nog. En die vraag was ook voor jou, die was voor niemand anders. Toen zei jij nog, ik weet niet precies wat het betekent, maar ik voel dat het iets met me doet. En later had jij het verhaal dat jij toen een nacht had, dat je heel de nacht hebt liggen spoken, weet je nog?
Ja.
Dat kan je misschien het beste weer zelf vertellen.
Ja, ja, ik kon niet slapen. Slapen was sowieso niet zo lekker, want je ligt aan een lange lijn. Er zit een slang voor je. Een naald zit net onder je sleutelbeen. Afgeplakt. Dus je kunt ook niet echt draaien. Je kunt niet lekker vrij bewegen. Maar ik zat vast. Ik zat met mijn nek. Zat ik vast, leek het wel, aan het bed. Boven. Bij die papegaai.
Mm-hmm.
En ik heb een keer of 4, 5 heb ik de zuster gebeld. En dat was niet fijn. Want je moet iedere keer als je belt, dan moeten die meiden, die moeten allemaal iedere keer weer plastic aandoen, kap op, handschoenen aan om bij mij te komen. En Toen zei ik van, kun je even kijken wat hier, waarom ik vastzit, want ik kan niet slapen. En dat was de eerste keer dat ik dat vroeg. En de tweede keer zei ik van, kun je mij nou alsjeblieft niet gewoon losmaken, want ik zit vast en ik kan niet liggen. Ik kan helemaal niks meer, hoe kan ik nou beter worden?
Ja.
En de vierde of de vijfde keer dat ik zei van, ja weet je, nou is het wel klaar, ik zit vast, maak me nou gewoon los. En toen ineens was ik los. En dat was ook de laatste dag dat ik zuurstof heb gehad volgens mij. Want ik was de ochtend daarna, ja, iedere dag ga je door de molen heen. De dag daarna was mijn saturatie weer beter.
Ja.
En ik was niet meer kortademig. En het zuurstofapparaat mocht er van, ja, het zal niet meteen eraf zijn gegaan. Maar in ieder geval, binnen 2 dagen was het toch wel weg.
Ja.
En wat er dan precies gebeurd is, dat... Ja, daar komen wij niet achter, maar wel.
Nee, daar komen we niet achter. Maar ik denk dat we alle twee het ook wel gevoeld hebben dat er soms meer is dan een medicijn en een pil en een arts. En
ja,
ik denk als ik zo terugkijk, dan... ik denk dat die combinatie van alles en ook dat jij open stond voor beide... Je stond voor beide wegen open. Voelde ook het belang van beide manieren van aanvliegen. Dat heel complementair is geweest. En uiteindelijk toch het verschil heeft gemaakt.
Maar wij hadden allebei wel het idee, toen ik het ziekenhuis inging voor die stamceltransplantatie. Dat we ook allebei dachten van, dit gaat gewoon lukken, klaar. Want... In de fase daarvoor werd me menig keer verteld door de oncoloog, internist, hematoloog. Jezus, ben jij een sterke vent? En dat heb ik altijd onthouden. Dus toen hij zei van, ja, ik kan jou niet redden met de chemo's. Je zult naar een stamceltransplantatie moeten als we een donor vinden. Vinden we hem niet, ja, dan ben je, ja, dan gaan mensen dood.
Mm-hmm.
En vinden we hem wel, dan heb je kans. En toen dacht ik van, oké, nou kom maar op. Vind hem voor me en dan... Ik kon niet wachten om te beginnen. Terwijl andere mensen daar met lood in de schoenen naar binnen gingen. Ik ook wel natuurlijk, want je weet ook, je moet ook niet gek zijn. De kans dat je er niet uitkomt is aanwezig. Maar daar had ik eigenlijk helemaal niet zo, was ik helemaal niet zo bang voor. En jij ook niet?
Nee, maar ik denk dat ik meer bezig was met het proces zelf dan met de uitkomst. Ik denk, ik had misschien niet zo, per se zoiets van je komt hier levend uit. Maar wel, want dat wist ik niet. Ik vond je kansen heel groot door wie jij was en hoe wij ermee omgingen. Maar ik had denk ik vooral vertrouwen in de manier waarop we ermee omgingen. Zo van... Als je het niet redt, dan weet ik ook dat we er alles aan gedaan hebben. Dus ik had vertrouwen in het proces.
Ja.
En de uitkomst, ja, dat wist ik niet.
Ja.
En ik bedoel, ze zeggen wel eens, het brengt je samen. Nou, daar heb ik echt wel... vond ik ook. Ja. Wij zijn... weet je, daarna ben je ook wel eens blij met een dag dat je gewoon weer ouderwets lekker ruzie kan hebben over de meest onnozele dingen. Want hè, dat is ook fijn dat je dan realiseert van, oh, het kan weer. We kunnen weer nergens over.
Ja.
Hè? Dus dat is ook wel weer fijn.
Ja.
Maar dus het heeft veel verschillende kanten gehad. En wat ik toch, als je zo terugkijkt, hè, ik ben er altijd van overtuigd dat je, als je iets meemaakt in je leven wat heel heftig is, dat er ook altijd wel ergens hulp is. Ook van iets of iemand waar je het misschien helemaal niet van verwacht had. Maar als je dan terugkijkt, wie of wat, hè, want met wat bedoel ik dan, misschien was het wel een boek wat je las of een film die je gezien hebt. En wie, ja, dat zijn dan misschien mensen die je kent of die je niet kende, hè, die je mee hebt gemaakt. Wie of wat zijn dan voor jou de mentoren geweest die jou hier doorheen hebben geholpen? Die jou op het moment dat je het echt nodig had, net even die spiegel of dat duwtje of... Of heb je ze überhaupt ervaren?
Ja, nou, ik vond de betrokkenheid van de artsen in Nijmegen heel bijzonder. Heel bijzonder.
Mm-hmm.
behandelend transplantatiearts. Heel bijzonder. Het vertrouwen wat ik had in John Rijmakers. In de non-Hodgkin man in Nederland. En ik wist wel dat Nederland daar ook wel een voorloper of koploper in was. In Europa en de wereld zo'n beetje. Mm-hmm. Ik denk dat het ook wel de... Ja... Ik heb altijd wel het idee gehad dat ik daar niet alleen lag. Dat daar mensen ook waren die wisten dat ik daar lag. Er liggen meer mensen daar, maar meer dat de kaarten die jij meenam, die jij voorlas, de berichtjes van mensen, het feit dat de praktijk achter je staat, ja, alles bij elkaar is dat toch wel weer,
ja,
dat je je gesteund voelt.
Ja.
Mijn ouders.
Ja.
Mijn zus. Voor de familie was het ook, met mijn moeder was het verschrikkelijk. Dat is het denk ik altijd wel natuurlijk voor een ouder als je kind je dreigt dat je je kind overleeft. Maar mijn moeder die was daar nogal makkelijk in om dat te laten merken. Dus ja, dat was ook heel verdrietig. Het verdriet van anderen is ook, ja, dat trek ik me ook aan.
Ja, maar ja, tegelijkertijd, ze mocht het ook niet laten zien, hè? Dat was de andere kant, denk ik, misschien
ja,
ook wel.
Ja.
Wat ook niet makkelijk was.
Nee. Nee, ja, maar ja, weet je, op een gegeven moment... na maandenlang... ik was een beetje de... Als ze me zag, begon ze te huilen. En daar was ik op een gegeven moment ook wel een beetje klaar mee.
Mm-hmm.
Ik denk van, ja, weet je, je mag dan toch ook wel weer... ook wat vertrouwen hebben. En dat vertrouwen heb ik eigenlijk ook wel weer... wij zijn toen bij Albert Sonneveld geweest. Dat, een beetje een soort familieopstellingen. We hebben met Albert gepraat, we hebben een aantal oefeningen gedaan. Een keer of 3, 4 zijn we langs gegaan volgens mij. Hè? Dat hij op een gegeven moment simulatie van familieopstellingen met kaartjes. En toen had ik het systeem opgesteld. En toen vond ik het zo raar dat ik tussen mijn vader en mijn moeder stond. En ik had mijn zus daar neergezet. En ik voelde mij zo akelig daar in de situatie waarin ik iedereen zag staan. Vrienden. Gezin, familie. Toen ben ik daar uitgestapt en toen heb ik het anders neergezet. En toen stonden ze achter me. Toen dacht ik van ja, inderdaad.
Ja, dat weet ik nog. Ja.
Dat moet het zijn.
Ja. Ja.
En vanaf dat moment ging het een heel stuk beter. Want toen stond mijn ouders stonden achter mij.
Ja.
Ja.
Ja, ook dat raakt je weer. Hè?
Ja, dat is ook zo.
Ja.
Ja.
Dat is ook wat je nodig had toen, hè? Ja.
Ja, op een gegeven moment is het best klaar met de emotie. En ga maar eens vertrouwen.
Ja, dat was het, hè? Vertrouwen, ja. 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 Ja, herinner ik me nog. En Luc, als je, ik vind het altijd een mooie gedachte, hè? Los van of het waar is of dat je erin gelooft. Maar de gedachte vind ik heel mooi en die heb ik mede geleerd van Mieke Bouma, hè? De storytellingopleiding. Stel dat we allemaal kiezen voor het leven waar we instappen. Hè? Met andere woorden, dat we allemaal ooit gekozen hebben voor het leven waar we nu in zitten. Hè? Stel dat dat zo zou zijn. En stel dat je dan allemaal een soort van je eigen script schrijft voor het leven wat jij wil gaan leven. Omdat je bepaalde lessen wil. Je wil beter worden. Je zegt van nou, die dingen wil ik leren in het leven. En je hebt er een script voor geschreven en dan zit je nu in. Je weet niet, je kan je niet meer herinneren dat je ze geschreven hebt. Je leeft nu je eigen script. Kan je er iets mee voorstellen? Stel dat dat zo zou zijn. Kun je dan bedenken waarom jij deze levensles, dat ziek zijn, in je eigen script hebt geschreven. Wat had jij daarvan te leren?
Oh, dit is moeilijk.
Mm-hmm.
Ik kon niet zo goed mijn emoties uiten, denk ik. Ik denk dat ik ook meer ben gaan nadenken over dingen. Dus die dingen zijn op een gegeven moment niet meer vanzelfsprekend, hè? Nadat je zoiets hebt meegemaakt. We gaan ervan uit dat we oud, dat het gezond gaat en dat het allemaal goed gaat en dat iedereen blij is en zo. En je komt dus een tegenslag tegen, maar dit raakt echt de essentie, hè? Zo'n bijna doodervaring, als ik het zo mag noemen.
Mm-hmm.
Dan ga je toch net even iets naar het leven kijken. Misschien dat het ook wel meer inhoud heeft gegeven daarbij.
Mm-hmm.
Meer kleurverschillen, meer nuances. Ik kan niet zeggen dat ik daar... Het is een avontuur, hè, geweest, want het is voorbij. Het heeft me denk ik wel het een en ander gebracht. Ik denk ook wel dat ik in mijn werk als fysiotherapeut een meer invoelende therapeut ben geworden.
Mm-hmm.
Daar ligt ook wel mijn kracht, denk ik. Het is moeilijk te zeggen, want ik ben natuurlijk ook jaren ouder. En misschien dat... Ja, je hebt wat meer levenservaring gekregen. Je hebt dingen meegemaakt. En dat maakt je wel meer een waardevol behandelaar, denk ik. Maar ik durf niet te zeggen of dat zonder het ziek zijn ook niet zou gebeurd zijn. Snap je?
Mm-hmm.
Dus... Je bent ook gewoon ouder geworden, je hebt meer meegemaakt. Alleen, je maakt, ja... Het is wel een hele, hele bijzondere ervaring.
Nou, is misschien ook wel mooi om dit nu af te sluiten. En wat dan toch even bij me opkomt. En als je dan zegt over... ik had moeite om mijn emoties te uiten. En dat heb je er echt wel door geleerd. Ik weet nog heel goed dat in die tijd dat je thuis was. Want je bent natuurlijk ook niet meteen gaan werken. Je had echt nog wel lange tijd nodig om weer te herstellen. En ook, want dat was ook nog dat jij vond dat je hersteld was. Hè, dat heeft natuurlijk ook nog wel steeds gespeeld. Ja. En dat ik je echt met 180 km per uur naar Nijmegen heb gebracht. Omdat ik dacht, ik kan er sneller dan de ambulance. En dat moet ook, anders red je het niet. Dus je was ook heel eigenwijs nog daarna. Ik heb mijn grenzen aan moeten geven aan jou. Van Luc, luister, weet je, het is jouw leven. Ik ga het niet meer dragen voor je. Dus dat is ook allemaal nog geweest.
Ja.
Maar ik zie ons ook, en dat vind ik dan ook wel een hele mooie herinnering om misschien mee af te sluiten, dat wij samen op de bank zaten en dat die reclame was over die verwarming met die bewaker en dan ligt er zo'n zwerver in de gang en dat hij dan met die zaklamp zo en in plaats van dat hij die zwerver wegstuurt, dat hij die verwarming een tandje hoger zet.
En toen begon ik te huilen.
Dan begon jij te huilen. En dat denk ik, ja, dat vond ik toch wel een heel mooi cadeau.
Ja.
En nu weer.
Ja. Ja, ik moet aan die zwerven denken.
Ja.
Koud man. Oh,
ja.
Brrr.
Ja.
Ja.
Nou.
Ja.
Oké, dankjewel Luc. Voor.
Het was een avontuur. Het is voorbij.
Ja. Yeah.
We gaan gelukkig verder.
Ja. Thanks. Dankjewel voor het luisteren. Wil je hierop reageren of heb je er vragen over? Of zou je wel eens zelf aan de slag willen met de verhalen uit jouw leven? Neem dan even een kijkje op mijn website.